Psalm 17, vers 1 tot 8. Gebed om redding. Een gebed van David. Heere, luister naar mijn rechtvaardige zaak. Sla acht op mijn roepen. Neem mijn gebed ter oren. Met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat van uw aangezicht mijn recht uitgaan. Laat uw ogen zien wat billijk is. U hebt mijn hart beproefd. Het is 's nachts doorzocht. U hebt mij getoetst. U vindt niets. Wat ik ook mogen denken, het komt mij niet uit de mond. Wat de daden van de mens betreft, ik ben overeenkomstig het woord van uw lippen op mijn hoede geweest. Voor de daden van de gewelddadigen. Ik hield mijn schreden in uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Ik roep u aan, omdat u mij verhoort, o God, neig uw oor tot mij. Luister naar mijn woorden, toon de wonderen van uw goede tierenheid. U die hen verlost, die tot u de toevlucht nemen, van hen die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Nou, tot zover is de woord van Psalm 17. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig gesproken uit het Oude Testament. Ik hou ervan om te lezen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe toe. Want het Oude verklaart het Nieuwe. En andersom is het Nieuwe heeft geen bestaansrecht vanuit het Oude Testament. En de Heer Jezus vervulde het Oude Testament, alles wat daarin voorzegd was. Dus hij had het nooit kunnen vervullen als het niet had bestaan. En daarom denk ik dat het ook goed is om regelmatig daar even naar terug te grijpen. Nou, ik heb ook regelmatig gesproken over David. We hebben zelfs een keer een hele vrij uitgebreide bijbelstudieserie over hem gehad. En ja, David is natuurlijk een bijzonder man. Een man waarover heel veel valt te zeggen. Je zou bij wijze van spreken boeken over vol kunnen schrijven. En dat is ook gebeurd natuurlijk. En een van de bekendste dingen die van David wel gezegd wordt. En ook in Handelingen 13 vers 22 en 2 Samuel 12 vers 1 tot 7 wordt het gewoon ook letterlijk gezegd. David was een man naar Gods hart. Nou, wat maakt iemand een man of een vrouw naar Gods hart? Wat maakt dat je, ook al heb je nog zoveel verkeerd gedaan in je leven. En nou, iedereen doet natuurlijk wel eens iets verkeerds. En sommige mensen doen wat meer verkeerd dan anderen. Maar wat maakt toch dat je iemand bent die genoemd kan worden. Een mens of een man of een vrouw naar Gods hart. En natuurlijk is dat een onderwerp waar heel veel over gesproken en geschreven is. Dus het is ook niet het onderwerp voor vandaag. Maar ik begin er wel even mee. Want wat maakte nou dat hij zo genoemd kon worden? Nou, het waren niet zijn goede daden. Als je de geschiedenis van David leest, nou, ik hoef alleen maar Bathsheba te noemen. Daar had hij wat mee. Hè? En, maar goed, ook allerlei andere daden. Hij heeft toch wel een aantal dingen vanuit menselijk oogpunt gezien fout gedaan. Het was ook niet zijn militaire kennis en kunde. Terwijl hij toch een van de grootste militaire mannen was uit die tijd. Hè? Hij heeft een volk wat eigenlijk dreigde ten onder te gaan. Heeft hij weten te vestigen, een koninkrijk weten te vestigen, weten uit te breiden, waarop Salomo verder kon bouwen. Het was een groot militair man, maar dat was niet de reden dat hij een man naar Gods hart werd genoemd. Het was ook niet zijn bestuurlijk inzicht, want hij heeft het land ook goed ingericht bestuurlijk. 1 Samuel 16 vers 7 zegt, het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. En wij begrijpen deze uitdrukking vaak verkeerd. Wij denken dat het betekent dat David iets bijzonders had in zijn hart, of deed. Waardoor God hem naar zijn hart noemde. Als in, jij bent een persoon die speciaal voor mij is. Wat hier naar voren komt, is namelijk dat David een hart had dat zocht naar de Heere God. En Willem de Vink, en dat is een vrij bekende schrijver en spreker, schreef daarom een keer over David. David was een man naar Gods hart, en waarom? Omdat Davids hart bij God was. Of hij nu in de moeilijkheden zat vanwege vijanden of door eigen stommiteiten, altijd weer zocht hij Gods hart. En dat zoeken zien we ook in deze psalm die we lazen. Hij begint zijn gebed en zegt dan, neem mijn gebed ter oren met onbedriegelijke lippen gesproken. Nou, hoe denk je dan? Had hij nog nooit iemand bedrogen? Wij weten wel beter. Het betekent niet anders dan dat hij hier in dit gebed zijn hart oprecht uitstort. Dat hij in dit gebed onbedriegelijk is. Gewoon letterlijk nemen wat hij hier zegt. Hij spreekt zich onbedriegelijk oprecht uit tot God. En hij geeft ook aan dat hij niet van plan is om zich tegenover de Heere God anders voor te doen dan wie hij is. En dat hij niet van zins is de Heere of zichzelf voor de gek te houden. En dat kunnen we als mensen vaak zo goed. Hè? Jezelf voor de gek houden. Jezelf een beetje beter voordoen dan je bent. Naar jezelf toe, naar je omgeving toe. En zelfs naar de Heere God toe willen we dat eigenlijk wel. Ik heb wel verkeerde dingen gedaan misschien, maar eigenlijk was het toch minder slecht dan bijvoorbeeld mijn buurman heeft gedaan. He, of iets anders. Maar hij zegt, neem mijn gebed ter oren, oftewel luister naar wat ik te zeggen heb, heren. En ik spreek het uit met een oprecht, onbedriegelijk hart. Wetend wie ik ben en wat ik gedaan heb. En in de Engelse vertaling staat er, als ik dat letterlijk naar het Nederlands zou vertalen, het gebed dat ik oprecht offer. En het woord kan ook worden vertaald met aanbied. Nou, uit de verklaring van de grondtekst begrijp ik dat het een woord is dat lastig vertaalbaar is of lastig te vervangen is in één, of te vatten is in één woord. Het heeft geloof ik wel 40 of 50 betekenissen wat daar staat. Maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Het gaat om een woord dat betekent dat afgeleid is van het spreken of de lippen. Een woord dat raadgever kan betekenen of raadgeving. Het heeft dus te maken met het gesproken woord. Met andere woorden, David brengt een uitgesproken offer aan God. Nou, dan denken wij misschien al snel, hoe kun je nou een offer brengen door iets te zeggen? En zeker voor iemand als David, die onder de wet leefde en de tempeldienst kende, die hadden hele andere offers en hele andere rites. Dus eigenlijk best wel een beetje een opmerkelijke uitspraak. De Bijbel zegt echter ook in het Oude Testament iets anders. Het is niet alleen een zaak van fysieke offers brengen, maar ook met de mond belijden. Ik citeer even een aantal teksten achter elkaar. Psalm 50 vers 23 zegt, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Psalm 63 vers 4 tot 6. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met vet en merg verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Psalm 71 vers 8 en vers 14. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Doch ik zal gedurig hopen en zal uw lof nog groter maken. Psalm 92 vers 2. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Volgens mij is dat letterlijk zelfs een deel uit een liedje uit de opwekking. Ik weet het niet meer zo welk nummer het is, maar opwekking heeft vaak nummers die gewoon letterlijk uit de psalmen zijn geciteerd. Psalm 96 vers 4. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Psalm 107 vers 8. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Nou, dat is niet alleen het geval in het Oude Testament. Ook het Nieuwe Testament lezen we vaak over. 1 Petrus 2 vers 9 bijvoorbeeld. Dat is een tekst die echt voor de gemeente van toepassing is. 1 Petrus 2 vers 9. Maar, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, oftewel gekocht volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het gaat hier dus om het woord verkondigen, dus het spreken. Naar Hebreeën 13, vers 15. Dat is een hele mooie tekst in die zin. Laat ons dan door hem altijd goden een offerande des lofs offeren. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Nou, wat David hier doet, is dus in gebed gaan. Hij spreekt tot de Heere, zijn God, en zegt, Heer, ik kom hier met een oprecht hart. Zonder leugen, zonder bedrog, gewoon wie ik ben. En vanuit dat standpunt, vanuit de verootmoediging, zoals ze dat noemen, durft hij verder te spreken. En hij zoekt Gods hart. En hij weet dat hij dat kan aanspreken, mits hij oprecht is. Nou, de zaak die hij wil voorleggen is voor vandaag even wat minder relevant. Het gaat erom hoe hij de zaak voorlegt. Hij heeft een zaak met ongelovigen, met mensen die hem strijd aandoen. En hij legt het voor aan de Heere. En hij weet dat hij in zijn recht staat. En daarom vraagt hij aan de Heere God in vers 2 van Psalm 17. Laat van uw aangezicht mijn recht uitgaan. Laat uw ogen zien wat billijk is. Oftewel, hij vraagt aan de Heere God, Heer, wilt u voor mij strijden? Wilt u mijn zaak overnemen? Nou, hoe vaak denken wij mensen wel niet, als wij menen in een conflict of in een meningsverschil in ons recht te staan, ik zal hem wel eens even, of ik zal haar wel eens even. Ons eigen recht halen, daar zijn we als mensen heel goed in. Tenminste, proberen te halen, we krijgen het vaak helemaal niet. Maar we zijn er heel goed in om eigen rechten te spelen. Maar zijn we dan oprecht? Of zoeken we gewoon ons gelijk? Nou, ik begin eens op internet een discussie over een onderwerp. Nou, de meest walgelijke dingen gooit men elkaar naar het hoofd af en toe. En iedereen heeft gelijk en iedereen staat in zijn recht en iedereen heeft wel een argument. Maar is het recht waarvan we zouden weten dat als we de Heere God zouden voorleggen, krijgen we dan ons recht? Zou hij ons gelijk geven? Zou hij ons in het gelijk stellen als we de zaak waarover wij strijden met anderen bij hem voorleggen? Nou, ik dacht bij mezelf, dat is al een hele goede toets. Als ik dit of dat zou voorleggen aan de Heere, zou hij dan ook vinden dat ik gelijk heb? Zou hij mijn recht willen halen voor mij? Als ik mijn zaak bij hem neerleg, gaat hij het dan strijden voor mij daarin? En de volgende stap moet dan zijn, niet zelf je recht willen halen, maar de Heer dus vragen het te doen, om je recht te verschaffen. Nou, David is daarin zelfs heel erg zeker van zijn zaak. In vers 3 lezen we, u hebt mijn hart beproefd, het is 's nachts doorzocht, u hebt mij getoetst, u vindt niets. Nou, durf dat maar eens te zeggen tegen de Heere God, u vindt niets. Over de zaak waar het over gaat natuurlijk, hè. Wat ik ook mogen denken, het komt mij niet uit de mond. Oftewel, wat ik er zelf ook van vind, ik weet misschien wel van dat ik zelf in die zaak helemaal geen gelijk heb, of ik heb zelf een mening erover, maar wat ik er ook van denk, het komt niet uit mijn mond, want dat wil ik in dit geval niet voorleggen. Het gaat erom wat de Heer ervan denkt. En wat je er persoonlijk van vindt, is soms helemaal niet zo belangrijk. En David zegt hier, ik zal het niet eens uitspreken. Want David weet drommels goed dat wij als mens soms vinden dat we het recht aan onze kant hebben. Dat wij in hoofdletters het grote gelijk hebben. Ik heb wel eens in een discussie met iemand gezegd, ze zouden bij jou het voorop moeten zetten, ik heb gelijk. Je had altijd gelijk, overal in. Tenminste, dat vond die persoon dan zelf. En David vindt dat ook in de zaak die hij nu wil gaan voorleggen aan de Heere God. En hij weet dat hij gelijk heeft. Maar hij zegt, wat ik er persoonlijk ook van denk, ik zal het niet uitspreken. En dan durft hij er zelfs bij te zeggen, u hebt mij getoetst. Hij is zo zeker van die zaak. Hij is er zo zeker van dat hij in die zaak recht staat voor de Heere God. Dat hij gelijk heeft. Dat hij dat tegen de Heere God durft te zeggen. Van ik heb hier gelijk in, Heer. Ze doen mij kwaad aan. En misschien de Heer zelfs kwaad aan. Want hij was toch natuurlijk wel een dienstknecht van de Heere God. In zijn rol als koning. En als leider van het volk. Hij is zo zeker van zijn zaak. Zo zeker van het feit dat hij helemaal recht voor God staat. En dat kan hij zijn omdat hij weet hoe God denkt over zijn zaak. Omdat hij weet hoe Gods woord daarover spreekt. En hij wil dat woord van God volgen. Nou, David geeft dat ook aan in de psalm. En dan laten we dat samen even opzoeken op psalm 1 vers 2. En psalm 1 vers 2 is trouwens
Een citaat uit Jozua. Nou, ik lees de eerste vers ook even bij. Psalm 1, vers 1 en 2. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Nou, waarom is iemand die dat doet zalig? Zoals ik al zei, dat is een opdracht uit Jozua. Jozua vers 1, Jozua 1 vers 8. Even erbij pakken. En dat is een opdracht van de Heere God zelf aan Jozua. Als hij het land ingaat. En Mozes is dan overleden. En dan spreekt de Heere God tot Jozua en geeft hem een opdracht mee zoals hij straks dan het volk moet leiden. En in Jozua 1 vers 8 staat dan: dit boek met deze wet, en dat is het boek van Mozes, de vijf boeken van Mozes eigenlijk, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. En in vers 9 staat er nog: heb ik het u niet geboden? Het is toch wel een gebod van de Heer om de wet bij je te hebben, om daarna te handelen, nauwlettend naar te handelen en van daaruit te leven. En David zegt dan ook dat hij die wet dag en nacht overdenkt. En als je dat doet, dat je dan zalig bent. Nou, dus vanuit dat oogpunt, vanuit die kennis, en David kende dus de wet en paste die toe, en vanuit die kennis van Gods woord durft hij te zeggen van: ik sta recht in mijn zaak. De wet geeft mij gelijk, dus de Heere God geeft mij gelijk. Punt. Ik bedoel, hij heeft gewoon gelijk, dat weet hij. Op basis van de wet van God. En dus durft hij het bij de Heer voor te leggen. Ongeacht zijn eigen, nou ja, soms toch wel foute dingen. David geeft dus in die psalm aan dat hij dag en nacht Gods wet overdenkt. En psalm 17 vers 4 zegt hij dan: wat de daden van de mens betreft, ik ben overeenkomstig het woord van uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadigen. Ik hield mijn schreden in uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Nou, hij gaat dus nog een stap verder. Wat hij aangeeft is dat hij de paden van de Heere heeft gevolgd, de wet heeft gevolgd. Zo van: ik heb gedaan wat erin staat. Hij was op zijn hoede voor zinloos geweld. Hij heeft wel geweld gebruikt, maar zinloos geweld, hè, dat is wat het gewelddadig geweld is. Hij heeft soms geweld moeten gebruiken om het volk te beschermen. En hij hield het spoor dat de Heere had uitgezet. Nou ja, dan komen wij natuurlijk als mensen natuurlijk weer van: ja, maar David deed toch flinke zondes. Nou, bedenk, hij was onder de wet en hij hield de wet. Als hij zondigde, dan deed hij boete. Dan offerde hij de voorgeschreven offers. Dus hij deed wat hij moest doen. Hij hield het spoor van de wet, het spoor wat God had uitgezet. Hij volgde dat spoor. Zodat hij niet zou wankelen. Nou, voor ons geldt er natuurlijk niet meer dat we die wet met 617 regels moeten houden. Heel veel mensen denken bij de wet alleen maar naar 10 geboden, maar het zijn de 617 die je moet houden, wil je de wet volgen. Maar de wet van Christus gaat nog veel verder. Die is allesomvattend. Die begint met liefde. Nou, dat is al een heel moeilijk verhaal voor heel veel mensen. Maar wij zijn dus onder de wet van Christus, we zijn niet meer onder de wet van Mozes. En dat was: doe dit en gij zult leven. En doe dat en gij zult sterven. Dat was eigenlijk heel recht toe, recht aan. Maar de wet van Christus gaat nog veel verder. Is vanuit liefde, vanuit genade. Hij was dus onder de wet, onder die wet, die 600 zoveel regels. En hij hield wel degelijk het spoor, zodat hij niet zou wankelen. En daarom mag en durft hij te zeggen, in vers 6 en 7, ik roep u aan, omdat u mij verhoort, o God. Neig uw oor tot mij, luister naar mijn woorden, toon de wonderen van uw goede tierenheid. U, die hen verlost, die tot u de toevlucht nemen, van hen die tegen uw rechterhand opstaan. Nou, Davids vertrouwen op de verhoring is zo groot. En de reden daarvoor hebben we eerder gezien. Hij weet dat wat hij vraagt in lijn is met wat Gods wil is. Met Gods woord. En als we vragen wat naar Gods wil is, kunnen we zeker zijn dat er verhoring is. Ik las een keer een interview met een bekende zanger. En die zei ook van, ik heb in mijn leven moeten leren te vragen de dingen die zijn naar Gods wil. Als ik kan alles vragen, heel veel geld, mooie carrière en ik heb het allemaal. Maar ik heb moeten leren, dat wil ik verhoord worden in mijn gebed, dan moet ik vragen de dingen die God wil. Die hij voor mij voorbereid heeft. Maar wij menen ook heel vaak iets te vragen naar Gods wil en dan wordt het niet verhoord. En hoe kan dat nou? En bijvoorbeeld, om het maar eens dicht bij huis te houden, wij zijn als gemeente natuurlijk vaak in gebed geweest. En hebben de Heer ook gevraagd van, wilt u mensen toevoegen? Dat de gemeente mag groeien bijvoorbeeld. Zodat de gemeente kan blijven bestaan. En we hebben 11 jaar bestaan als gemeente. Het was in februari 2005, ik heb nog even bekeken in de map, toen ik ook sprak. En bijna precies op dezelfde datum. We moeten ons niet vergissen. We hebben 11 jaar lang een getuigenis afgegeven. En menselijk gesproken zeggen we nu van, nou ja, 28 februari zeggen we de zaal op en we houden ermee op. Helaas, want het is organisatorisch niet op te brengen. Het is gewoon niet meer te doen. Wij weten helemaal niet wat de Heer morgen brengt. Misschien moeten we al heel lang deze zaal huren. Dat weten we helemaal niet. Ik hoop het. Maar het getuigenis wat gegeven is, zal blijven bestaan. Hoe dan ook. Want alleen al alle preken die zijn opgenomen en die op internet staan. Hè, we hebben al vaker over gehad, zelfs uit Australië en Canada, van mensen reacties krijgen. Dat ze elke zondag luisterden. En op een gegeven moment was broeder Huisman, die kwam niet meer omdat hij, hè, zijn vrouw te ziek werd en later overleed. Dat mensen speciaal vroegen van, wanneer komt er weer eens een preek van het oude mannetje? Ja. En dan denk je, hoe is het dan mogelijk? En het kwam dan vanuit Australië dan toevallig. Dat je ziet, op een gegeven moment was broeder Van der Brug hier een keer. En ik denk, wat is er toch met die website aan de hand? Hij is zo traag. Toen bleek dus dat er van een of andere preek en site er een link gelegd was. En dan was er in 1 week tijd was 1000 keer die preek gedownload. Nou, ik heb best wel snelle servers, maar 1000 keer zoveel MB's aan download, dat ging er best wel tegenaan. Dus ja, dat dan denk je, hoe is het mogelijk? 1000 mensen. Terwijl je hier dan met 30 man zaten we toen geloof ik of zo in die zaal die dag. En dan zaten dus 1000 mensen die gewoon dat beluisteren. Nou, dat zal nog lange tijd blijven bestaan. Dat getuigenis is nooit weg. Ook niet in onze eigen levens. We hebben mogen zien en ervaren dat mensen door de gemeente tot geloof zijn gekomen. We hebben mogen zien dat mensen gedoopt werden. Dat zijn toch dingen die prachtig zijn. Dat we dat mee mogen maken, mee mochten maken en in die bediening mochten staan. En zoals ik zei, wie weet wat morgen brengt. Ja. In dit land staan de dingen sinds kort ook op zijn kop. Er breekt een oorlog uit in Syrië en opeens hebben we hier ook een al gedoe met allemaal mensen. En ik las, ik dacht 2 weken terug, ik weet niet of jullie kennen Simon van Groningen, dat is een redelijk bekende voorganger ergens in Noord-Holland. Die is echt een man die ook echt actief met de Heer leeft. En opeens die deelde op Facebook dat ze die dag op zondag 30 mensen hadden gedoopt uit het lokale AZC. Ze waren daar als gemeente een paar keer geweest om wat dingen uit te delen, wat kennis te maken met de vluchtelingen. En er komen gewoon 30 mensen tot geloof in 1 week tijd. Nou ja, ze hebben ze maar gedoopt.
Ja, wat moet je anders, hè?
Ja, dat zal je gebeuren als gemeente. En natuurlijk waren er weer mensen, en dat is dan, het internet is ook een open riool wat dat betreft. Allerlei mensen die gewoon reageerden van, ja, dat zijn schijnbekeringen, dat doen ze alleen maar om hier te blijven, en uitvreters, bla bla bla. Nou, schijnbekeringen, vergeet het maar, want als je in een ACC zit met 500 mensen, en daar als moslim tot geloof komt in de Heer Jezus en je laat dopen, dan ga je regelrecht de hel in als je teruggaat. Want je hebt daar geen leven meer in dat centrum. En de Nederlandse overheid gaat echt niet zeggen van, oh, je bent christen geworden, je hoeft niet terug. Nee, dat is niet zo. Want de Nederlandse overheid, de IND, die toetst juist op dat soort dingen. Zo van, nou ja, maar als je geen christen zou zijn geworden, hadden we je dan teruggestuurd. Dat is de toets. Dus het is helemaal niet een escape om hier te kunnen blijven. Dus, zoals ik zei, het is een open riool. Mensen mogen graag helemaal losgaan over dat soort dingen. Maar er kan dus zomaar op een dag in je omgeving of in een land van het een op het andere moment iets veranderen. Wij kijken nu naar de agenda en zeggen, nou, 28 februari hebben we de laatste dienst. En dan is het klaar. Maar wij kennen de agenda van de Heer niet. Ik heb er de laatste tijd veel over nagedacht. En de conclusie moet zijn dat God wel degelijk wil verhoren. En wij denken misschien van, ja, maar waarom verhoort Hij ons gebed dan niet? Maar Hij wil wel degelijk verhoren. Maar als andere mensen niet naar hem willen luisteren of weglopen, dan kan God daar geen keer in brengen. Als hier mensen komen in de gemeente, wat we in het verleden al mee hebben gemaakt, die zeggen van, ja, wij willen dat de gemeente de Sabbat gaat vieren, anders gaan we weg. Ja, dan ga je maar weg. Daar kunnen we niks aan doen, daar kunnen we niks mee. We gaan niet terug onder de wet. We hebben genade. Maar anderzijds kan het ook zo zijn dat onze gemeente niet meer naar zijn wil is. En dat heb je persoonlijk al snel zoiets van, dat kan niet waar zijn. Maar niet naar zijn wil is omdat hij misschien iets anders met ons voor heeft. Met ons persoonlijk. Dat weten we niet. We zullen het moeten zien, we zullen moeten afwachten. En ons moeten richten op de Heer daarin. En ook in je persoonlijk leven kun je het meemaken. En dat je denkt van, waarom gebeuren nou dingen in mijn persoonlijk leven? Waarom gaan dingen zoals ze nu gaan op deze manier? En dat is toch niet recht, dat is toch niet goed, dat is toch niet zoals God het wil? Kan. Misschien heeft hij er wel een doel mee zoals het loopt. Dat weten we niet altijd. Zolang wij maar oprecht de Here zoeken en oprecht weten en in gebed voorleggen van Heer, met oprechte lippen, zoals David deed, met een oprecht hart. Mijn mening doet er even niet toe, maar ik leg het nu aan u voor en ik weet dat uw woord dit zegt. En dus beroep ik me daarop. En dan bid je naar wat zijn woord ons voor leeft en voor zegt. En dan verhoort hij. Ja, alleen het is wel zo. Mensen hebben een eigen wil. Je kan mensen niet dwingen. En zeker als het over mensen gaat, dan wordt het heel moeizaam. En de Heere God kan mensen natuurlijk wel, zoals het heet dan, breken. Als een mens jou het leven zuur maakt, kapot wil maken, dan zal de Heer op een zeker moment in gaan grijpen. Hoe dan ook. Het kan soms even wat langer duren dan wij graag willen. Of anders gaan dan we gedacht hadden. David zei ook niet tegen de Heer van, nou, ik ga dan morgen een slag aan met ze en ik wil die winnen. Nee, hij legt het gewoon zijn zaak bij de Heer neer. Hij zegt van, die mensen vallen me lastig. Die mensen bezorgen mij problemen. Dat zijn goddelozen ook nog. En ze maken het mij zwaar. Wilt u het maar gaan regelen voor mij? Hij zegt niet van, het moet zo en zo geregeld worden. Hij legt het gewoon neer bij de Heer en vraagt van, wilt u het maar regelen? Het is niet altijd even eenvoudig om op God te vertrouwen en te blijven vasthouden aan zijn woord. En David deed dat wel. In vol vertrouwen, omdat hij, en dat is in het 8e vers te lezen, wist bij wie hij moest schuilen. Dat wil ik dan nog een keer samen lezen, vers 8, 17 vers 8. Bewaar mij als uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Nou, dat is wat ik vandaag graag wil meegeven. We kunnen ons vertrouwen stellen op God. Niet alleen in verhoring van ons gebed, maar boven alles rekenen en vertrouwen op de bescherming van de Heere God. dat we bij hem verborgen mogen zijn en dat we ook daarin naar zijn hart mogen gaan en mogen zijn, wat er ook gebeurt. Amen.